Dag luisteraars, ik ben Milena.
En ik ben Jay.
En ik heb al meerdere keren meegewerkt aan deze mooie en leuke podcast.
Ik eigenlijk nog niet, Milena.
Ja, als je dat wilt, moet je doneren.
Ik ben een content creator en ik verdien eigenlijk mijn geld met het maken van content. En ja, ik haal heel veel inkomsten uit het werk. Ja. Hoe werkt dat hier?
Ja, nou, het probleem is dat deze podcast leeft van donaties. En als er niet gedoneerd wordt, dan kan de podcast ook niet blijven bestaan.
Oké, dus eigenlijk als Dirk moet leven van de inkomsten van deze podcast, dan moeten de mensen ook een kleine donatie doen.
Dat zou prettig zijn.
Moet dat veel zijn?
Dat maakt niet uit wat bij iemand past. Dus gewoon wat je voelt, wat je kan doneren. Okay. Dat zou prettig zijn.
Oké, ja, dan moeten mensen eigenlijk ook niet twijfelen om gewoon even een kleine bijdrage te doen.
Ja.
Dirk,
want, weet je, want dan is het ook leuk, want dan horen ze ons ook vaker langskomen.
Ja, absoluut, want educatie is belangrijk. En ik heb het gevoel, nadat ik al een paar keer in deze podcast ben voorbijgekomen, dat deze podcast daar ook omarmt.
Ja, klopt. Ja, je leert er ook echt heel veel van.
Absoluut. En het is ook leuk.
Ja, het is ook gezellig.
Het is ook gezellig.
Ja.
Dag,
ja.
Lieve luisteraars. Ja. Maak even een kleine donatie.
Ja, zou lief zijn.
En dan kunnen wij verder van deze leuke dingen doen voor jullie.
Ja.
Dit is je realiteit. Dit moment waarop je deze muziek hoort. Er is geen gisteren en misschien een morgen. Maar alles wat telt is het nu. Kun je dat nog? De rust van het moment voelen? Het ervaren van de schoonheid van nu? Of de rust om je over te geven in een intensieve sessie? De optimale beleving waarin je jezelf durft te verliezen. Gecontroleerd door een krachtige meesteres. Een van de plekken waar dat kan bevindt zich in Arnhem. Het is een van de meest gerenommeerde en langst bestaande studio's van Nederland, Donna Fiera. Eigenaresse Jill Monroe is al vele jaren het boegbeeld van deze studio. Een eigenzinnige, intelligente en welbespraakte meesteres die samen met haar dominante en soms onderdanige collega's menig slaaf laat verdwijnen in de vergetelheid van zijn verlangens. Een uniek gesprek met een meesteres die wars is van publiciteit, social media en aandacht. Ik praat met haar in haar studio in Arnhem op een regenachtige decemberdag eind 2023. Nou, ik ben dus vandaag de gast in Arnhem bij SM-studio Donna Fiera. Een van de al wat langer bestaande studio's. Dat gaat de eigenaresse of de hoofdhuurster, hoe moet ik dat zeggen, eigenlijk Jill?
Ik ben een eigenaresse en domina.
Dat ben jij. Eigenares en domina Jill gaat dat zo nog verder toelichten. Het is een prachtige studio in het centrum van Arnhem waar we nu zijn. Daar mag ik vandaag de gast zijn. Wat lief, dankjewel.
Alsjeblieft, heel graag gedaan. Heel erg welkom.
Ja, nou zo voel ik me
eindelijk
ook.
Eindelijk ook, hè? Eindelijk.
Ja, want ja, luisteraars, meesteres Jill leeft in de schaduwen. Oftewel, zij houdt niet zo van de publiciteit. Tenminste, dat zeg ik misschien niet helemaal goed, maar je bent niet vaak in de media, hè?
Ik hou eigenlijk van de juiste publiciteit. Ik heb ooit ook in De Eigen gestaan. Dat is een glossy magazine over Arnhemse ondernemers. En dat was een heel leuk stukje. Ik heb een paar keer in de Gelderlanden gestaan. Aangaande de COVID-kwestie. En voor de rest heb ik altijd een beetje de boot afgehouden. Omdat ik vind dat hoe de manier waarop meesteressen geprofileerd worden in het algemeen, krijg je een leuke uitnodiging en alsnog worden de meest bizarre vragen gesteld om toch maar weer kijkers te krijgen en dat soort dingen. Dus het tweede is dat ik twee zoons heb die ik erg heb willen beschermen tegen alle rare dingen eigenlijk die om het meesteres zijn heen hangen. En dat zijn toch nog vaak de stigma's van ja, je bent bijna prostituee, je zult wel een slechte jeugd hebben gehad. Je zult wel niks anders kunnen. Arm vrouwtje. Dat soort dingen. Maar ze hebben helemaal geen idee. Want ik ben echt super trots dat ik Donna Fiera heb mogen kunnen opzetten. Daarvoor was ik op drie locaties werkzaam. Gewoon in de Opting in. Eentje in Deventer. Eentje in Nijmegen. En deze studio. Mm-hmm. Zo ben ik begonnen. En heb ik mijn cliëntelen kunnen opbouwen. En na 2 jaar had ik al zoiets van, oh, ik wil mijn eigen draai eraan geven. Ik wil uitsluitend op afspraak werken. Ik wil een bepaalde setting, een bepaalde omgeving waarin ik me lekker kan bewegen. Ik wil gewoon bepalen hoe ik de dingen zelf doe. En dan moet je zelf een onderneming starten.
Dus ja, en dat heb je dus gedaan. Want ik heel, heb ook een keer gebeld, hè, voordat we deze podcast gingen doen. En toen vertelde je me iets wat mij is bijgebleven, wat ik heel leuk vond. Dat je op een dag bent gaan meekijken in deze studio.
Ja, dat klopt.
En dat je toen gefascineerd was door het feit dat er gewoon een man met een erectie klaar stond te wachten op zijn meesteres.
Ja.
En dan is de erectie niet van toevoeging, maar meer het gegeven dat iemand dus een lustkoppeling en een toewijding
ik
heeft.
Ik was gewoon flabbergasted. Ik had zoiets van, nou, ik was op dat moment 36 en ik had een rijk liefdesleven gehad. En ik dacht van, nou, als je 36 bent, dan weet je alles wel.
Heb je alles
wel
gezien, ja.
En deze dame die vroeg mij om mee te spelen voor het eerst. En ik had echt zoiets van, deze meneer die staat helemaal opgewonden te wachten op ons. En het spel ook. En dat ik echt zoiets had van, ik had geen idee. Ik had geen idee dat mensen zo opgewonden konden raken van leer, latex, het uitzicht op de meesteres, de aanbidding van de pumps. Het was voor mij echt zoiets van, oh wauw. Dus niet dat dat bestond. Mm-hmm. Daarvoor ging ik alleen 2 keer per jaar of zo een keer naar een fetishfeestje. Dat was mijn relatie met SM. En nieuwsgierigheid.
En over welk jaar praten we? In de fetishfeesten van nu zijn niet te vergelijken met die van vroeger. Hè? Vroeger bedoel ik mij 20, 30 jaar terug.
Mm-hmm.
Wat voor periode praten we dat jij vanuit die feestjes ging?
22 jaar terug.
Mm-hmm. Ja, toen waren ze nog leuk. Nee, dat is flauw, luisteraars.
Ze zijn ook wel leuk. De juiste feestjes zijn leuk.
Precies, er zijn nog wel een paar leuke feestjes.
Ja, je moet ze wel zoeken. Ja,
maar het is natuurlijk ook perceptie, want ik heb er wel vaker de mond van vol. Ik heb altijd heel erg een oordeel en een duiding. Maar het is wel zo dat in mijn ogen, het is niet zo dat vroeger alles beter was. Maar ik denk wel dat de vercommercialisering niet heeft geholpen voor de sfeer hier en daar.
Nee, maar dat is ook een beetje wat ik bedoel. Want vroeger was natuurlijk al dat SM en de fetish en zo was echt spannend.
Mm-hmm.
Het is nu veel meer genormaliseerd. Het is een beetje normaal geworden. Er is ook veel meer verschenen in de mode. Je kunt tegenwoordig ook lakleggings kopen bijvoorbeeld. En high heels zijn heel normaal in het modebeeld. Leren jasjes, leren broeken. Dat was toen nog wel anders.
Maar vind je ook niet, en dat vind ik altijd, hè? Als ik kijk naar wat er nu, moet ik even goed omschrijven. Ik denk dat mensen die deze gevoelens hebben, die lopen hier jouw studio binnen, komen bij jouw studio langs als gast. En die kunnen dat beleven vanuit een dieper gevoel, zonder dat daar een oordeel aan hangt. Hè. Dat is, vind ik, het mooie van de. Maar voor heel veel mensen die gewoon naar een bijvoorbeeld Wasteland gaan. Mm-hmm. Mijn ervaring is, als ik met een latex masker op in een latex outfit op Wasteland loop, dat ik hier en daar op zijn minst meerdere keren per avond vreemd word aangekeken. Hoe vreemd, hoe raar dat ook klinkt.
Mm-hmm.
En ik bedoel, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat voor heel veel mensen het toegankelijker is om BDSM en kink te zien, te voelen zelfs voor een deel. Maar de echte beleving, die vindt hier plaats of op andere plekken.
Ja, dat klopt. Het is natuurlijk echt een cocon in het centrum van Arnhem. Een cocon van BDSM, waarin je heel veilig kan voelen. Waarin natuurlijk je wensen worden besproken. Ja, zeker als ik dan over mezelf praat, als ik het zo mag zeggen. Ben natuurlijk iemand die.
Je mag alles hier zeggen in deze podcast.
Ja,
die
best.
Je mag ook pik en kut zeggen. Maakt allemaal niet uit. Het is allemaal prima.
Dat is niet zo mijn stijl, maar.
Nee, dat snap ik. Maar je hoeft niet dingen in te houden. Want je denkt, oh, het is de radio of zo.
Nee, dat snap ik. Maar ik merk dat gasten het ook fijn vinden als je inderdaad ervaring hebt. Als je al wat langer meedraait. Dat ze minder moeite hebben om hun geheimen of fantasieën tegen mij te vertellen. Een doorgewinterde, rijpere dame.
Mm-hmm.
Dan bijvoorbeeld tegen iemand van hun eigen leeftijd. En dan praat ik echt over de jongere gasten, hoor. Een gast van 3, 24, 25, zoiets.
En jij hebt heel veel, laten we zeggen, wat klanten in die leeftijdscategorieën.
Ja.
Of gasten. Mannen die jou. Jij spreekt niet van klanten, maar van gasten. Hè?
En dan vraag ik ook altijd aan het einde van de sessie, of soms zelfs aan het begin, van, goh, waarom heb je mij uitgekozen? Of waarom ben je op mij afgekomen? Of waarom heb je niet met iemand anders afgesproken? En dan, dan komt dat stukje ervaring toch wel erbij kijken. En ook een beetje het adoreren van kennis. Kennis wordt ook vaak geassocieerd met macht. En levenservaring. En ook misschien ook wel gewoon het stukje. Klinkt een beetje raar, maar een beetje het moederlijke. Het op je gemak kunnen stellen van mensen.
Nou, jij hebt ook mensen, je kunt mensen ook goed lezen, hè, denk
ja, ik. Ja, dat kan ik. En ik denk ook dat bij mij ook meespeelt dat ik gewoon mijn klanten niet als klanten zie, maar ontvang als gasten. En ik zal ook altijd zeggen van, ik ben heel blij dat je hier bent. En ook dankbaar, want het is toch altijd een hele stap. Maar inderdaad, van jong tot oud, weet mij te vinden, ondanks dat ik niet helemaal open en bloot overal sta op internet en me niet helemaal dood Twitter en geen 2000 Twitter-volgers heb of X-volgers. Moet ik
maakt
zeggen.
Niet uit hoe het heet, ja, zoiets, ja.
Noem het een beetje maar, geef het een beetje maar naam, maar...
Ik denk dat dat ook komt dat jij natuurlijk redelijk of tot zeer authentiek bent. Hè? Je hebt natuurlijk veel mensen die hebben die advertising ook echt nodig. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, mensen zeggen wel eens tegen mij van ja, hoe komt het dat je zoveel volgers en luisteraars hebt wereldwijd? Nou, dat komt, geen idee. Waarschijnlijk omdat ik ook maak wat ik leuk vind. Ik sta er gewoon helemaal 100% achter wat ik met jou en andere mensen in die podcast bespreek. Maar ik maak er vrijwel geen reclame voor. Op Twitter post ik het geloof ik een keer. Maar ik heb een account waar ik allemaal weet hoe het werkt. En het boeit me ook niet. Ik heb namelijk persoonlijk best wel een afkeer van social media, een soort van.
Nou ja, dat heb ik ook wel een beetje. Want ik heb ook zoiets van, in die lockdowns bijvoorbeeld, dan kreeg ik heel veel requests zo van, kan ik je dan niet live chatten of live bellen of streamen of filmpjes posten op OnlyFans. Oh no. Ik heb echt gewoon die interactie nodig. Ik moet iemand zien, ruiken, proeven, bij wijze van spreken.
Ja,
ik moet echt dicht bij iemand staan om voor mijn gevoel een goede sessie te kunnen geven. En hoe andere mensen dat doen, mogen ze helemaal zelf weten. Maar in deze gaat het toch ook om mijn plezier. En ik vind het gewoon heel erg prettig om dat live te doen.
Maar jij bent wel veel geboekt. Ik bedoel, het is niet dat je... Je hebt klanten genoeg, gasten genoeg.
Ja.
Dus ja, er doet toch iets wat goed is dan?
Ja, ik denk ook van... Ik heb ook bijvoorbeeld een meet and greet. Mm-hmm. Als mensen denken van, nou, ik vind het toch eng, of ik weet niet helemaal of zij wel zo is als op de foto's, wat ook vaak gebeurt, hè, dat ik nog wel eens hoor.
Oh ja?
Ja, dat foto's zo gepimpt zijn dat het tegenvalt.
Ja,
in het echt.
Ja. Oké. Okay.
Dat kan.
Klopt.
Of dat die persoon ook het gevoel heeft van, goh, ik moet een klik met die meesteres hebben alvorens ik een uur ga spelen.
Kijk, ik ben natuurlijk zelf ook slaaf, zeg maar. En ik ben een beetje Zwits, laten we het daar even op houden. Maar ik ken natuurlijk veel slaven, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En we hebben wel eens slave talk onderling. Dan praten slaven met elkaar over dingen die ze misschien niet zo snel tegen een vriendin, vrouw, meesteres zullen zeggen. Mm-hmm. En... omdat ik heel uitgesproken ben in deze podcast, krijg ik ook vaak feedback van mensen daarop. En als ik met die mannen dan alleen ben en ik praat over hun belevingen, dan ondanks het feit dat ze in hun adoratie, toewijding en verering naar een meesteres heel ver kunnen gaan. Mm-hmm. En ook de beleefdheid vaak hebben om dingen niet uit te spreken naar hun meesteres. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat ze liegen, maar ze zeggen het niet, omdat zij niet willen kwetsen. Maar gebrek aan authenticiteit, dus gebrek aan jezelf zijn, dat wordt door veel... slaven, of ze nou voor betalen of niet, als minpunt gezien bij een meesteres.
Ja, dat klopt. Ik heb ook wel eens gasten die zeggen van, ik ben al bij een paar domina's geweest en ze zijn allemaal hetzelfde. En als ik dan vaker ben geweest bij een persoon, is elke keer hetzelfde riedeltje. Mm-hmm. Nou, dat is heel erg jammer dat gebeurt.
Ja, maar ik denk dan aan de andere kant...
Sorry dat ik even in de reden val.
Wat? Ik word onderbroken, luisteraars. Nou, fantastisch. Dat was echt een dominantie.
Anders ben ik het kwijt. Ik ben een beetje tegen een griepje aan, dus ik heb heel veel dons in mijn hoofd. Okay. Dus ik heb moeite met...
Ja, ik hou mijn mond. Ga je gang.
Nou ja, ik vind het ook lastig om bijvoorbeeld te zeggen van, nou, mijn eerste gast, als die voor het eerst komt, dan heb ik zoiets van, okay, dat is leuk. Ga je intake doen. Ik kan allemaal verschillende dingen proberen. Je kijkt naar reacties. Alles wat je doet is nieuw en spannend. En jij bent nieuw. Dus kunst is om je vaste gasten te blijven triggeren. Te blijven verrassen. En dat is ook het mooiste compliment. Ik heb een aantal vaste gasten die dan telkens weer maar zeggen van, deze sessie was weer anders. Deze sessie was nog leuker als de vorige keer. Zoals dat dan gezegd wordt dat het bijna niet kan. Maar het is voor mij ook wel... Ik heb dat nodig. Ik heb die uitdaging nodig om iedere keer weer even de puntjes op de i te zetten. En denken van, oh ja, nou ga ik dit net even iets anders doen. Nou ga ik dat even iets anders doen. Kijken hoe die hierop reageert. En ik vind het dan ook wel leuk om het een beetje te misbruiken tussen aanhalingstekens. Dat ik zeg van, ja, je meesteres is nou eenmaal wispelturig. Je weet nooit waar je aan toe bent.
Nee, precies.
Weet je wel? Want ik heb natuurlijk, als je vaste gast hebt die op een gegeven moment kunnen en willen die ook steeds meer. He, die groeien ook mee in het proces.
En jij ook natuurlijk dan, toch? Met die persoon. Het is toch een samenspel altijd?
Ja, maar je hebt op een gegeven moment steeds meer mogelijkheden. Mm-hmm. En als iemand bijvoorbeeld altijd dat wil, bijvoorbeeld sounding wil of zo, en je doet dat een keer niet en je vervangt dat door iets heel anders, dan blijft het gewoon spannend.
Mm-hmm. Maar is het niet zo, kijk, als ik terugkijk naar mijn eigen ervaringen, en dat is natuurlijk het enige waar ik aan kan reflecteren in deze zin, is dat ik denk van, dat als je met een bepaalde dame min of meer dezelfde seksuele handelingen hebt, even los van kink, of daar wel kink bij is, niet. En dan, voor mij is de definitie van goede seks dat je dus misschien wel 10 keer min of meer hetzelfde kunt doen, maar dat het 10 keer anders voelt. En daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen dat je als meesteres, dat het ook heel erg te maken heeft met je eigen creativiteit, maar ook wat je uitstraalt.
Het heeft met alles te maken.
En de chemie
het
tussen twee mensen.
Het heeft te maken met, wat heb ik aan? Hoe is mijn intonatie?
Hoe is je stemming?
Hoe is mijn stemming? Praat ik streng? Praat ik lief? Praat ik bitchy? Dat is een stukje acteren wat erbij komt eigenlijk. Hè? Dus je...
Maar voor jou is het geen spelletje.
Nee.
Het is voor jou een lifestyle. Je voelt het echt zo.
Dat voelt zo. En ik gaandeweg het spel versterkt dat alleen maar. Of wordt dat alleen maar erger, zeg maar. Mm-hmm. Zodat je op een gegeven moment echt gewoon in die vibe komt van, ik ben nu even die of ik ben nu even die. Mm-hmm. Daarom is mijn favorite is eigenlijk ook rollenspel. Mm-hmm. Dan heb ik een aanleiding om iemand of te teasen of te straffen of te kleineren of wat dan ook. Dat voelt voor mij even een extra dingetje in plaats van gewoon een gast, een slaaf die wil vernederd worden. Ik vind het dan leuk om bijvoorbeeld een rollenspel te doen van hij is klusjesman, ik kom eerder thuis, hij zit in mijn lingerie te graaien. Nou,
oh, ja, dat heb ik dus echt gedaan bij een vrouw. Hè? Ja. Ze heeft me nooit betrapt helaas, maar dat fantaseerde ik wel over. Dus ik snap heel goed dat dat een ding is.
Of je werkt op kantoor en je hebt een collega, een mannelijke collega, die jou heel erg nastaart altijd omdat jij mooie hoge hakken draagt. En dat is natuurlijk allemaal fictief. Zo'n scenario wordt dan even kort besproken. En dan zeg ik dus bijvoorbeeld tegen die gast van, nou ja, dan ben jij dus die collega. En wat schetst jouw verbazing? Jij mag voor mijn plantjes zorgen in mijn vakantie. Helemaal blij. Hè? Die collega die mag in mijn huis, in mijn ruimte,
in mijn kledingkast,
in mijn parfummetje snuffelen, misschien in mijn bed slapen, in mijn bad met mijn olie. Nou, en dan kom ik dus 2 dagen eerder terug van vakantie. En hij is in de ruimte waar hij dus niet in mocht. Verboden voor binnen entry. Dus
dan
vind je hem daar.
Ja, wat gebeurt er dan?
En dan ga je eerst zogenaamd een beetje boos zijn. Hè? Wat doe je nu en wat ben je aan het doen? En nou, het is straf. Nou, dan bind je hem vast. Op een gegeven moment ga je dan een beetje die mindfuck doen. Van, maar dat wist ik eigenlijk wel dat jij het leuk zou vinden.
Waarom een vies, vuil, geil kereltje.
Waarom denk jij dat ik jou heb uitgenodigd om hier mijn plantjes te verzorgen? En leuk. Nu ga jij voor mij rennen, hè, kantoor. En je houdt je mond, hè, bij die vergadering, want nu ben ik aan het woord. Dat Heerlijk. Ontstaat allemaal in een spel.
En dat is ook een groot deel spontaan. Hè? Dat is echt, ja. je zet de parameters uit, maar daarbinnen...
Ik, achteraf zit ik zelf vaak van, waar heb ik het allemaal vandaan gehaald? Weet je wel?
Maar word je ook, je bent dan ook wel toch geïnspireerd door ze. Maar je hebt ook van die... Ja, ik ga je wat zeggen, maar er zijn ook een hoop van die slappe hapslaven die totaal niet inspirerend zijn,
man
toch?
Op, zeg ik dan. Ik moet ook... Geef mij al die soyboys. Kom maar hier.
Ja?
Ja.
En waarom kun jij ermee dealen dan? Want dat kan ook heel erg moeilijk zijn, toch? Extra energiekosten of...
Nee, ik vind het leuk om die opvoedkundige spelletjes te doen. En ik vind het ook leuk om te coachen. Dat doe ik ook veel.
Wie coach je dan? De slaaf? Of?
Mensen die zeggen, ja, ik heb moeite met mijn gewicht. Of ik krijg geen aandacht meer van het vrouwelijk schoon. Ja, het is ook niet gek, hè? Ga een keer naar de kapper. Ik neem je een keer mee naar de Zara of whatever. Dat kan allemaal.
Ben je met mij eens dat er ook mannen zijn waarvan ik soms dacht... uit mijn levenslange contacten met mensen... dat ik denk van, zo'n man ziet er in mijn ogen dan niet uit wat jij zegt. Mm-hmm. Zijn haar is vreselijk, hij stinkt uit zijn mond zelfs. Mm-hmm. Dat die mensen zijn ronduit groezelig. En de vrouwen staan in de rij. Dat gebeurt, hè, bij dat soort mannen. Die ken ik een paar die gewoon met welke vrouw dan ook willekeurig kunnen aanpappen. En,
Nou, dat is waarschijnlijk een onwijs goede babbel.
Ja, dat denk ik. Ja, een combinatie van die twee.
Ja, zelfverzekerdheid, ondanks... Kijk, en iemand die heel zelfverzekerd is en die er niet uitziet... dat triggert mensen.
Ja?
Ja, dat kan.
Ja, kan ik je voorstellen. Maakt niet uit of je man of een vrouw bent dan, hè?
En andersom, als iemand heel knap is, maar heel onzeker... is ook een lastige, hè?
Maar is het voor jou als meesteres juist niet leuk... als je een hele leuke, onzekere man hebt... die je dus nog kunt vormen en kneden of die verlegen van je wordt?
Is leuk, maar makkelijk.
Ja.
Is leuk, maar makkelijk.
Saai, ja.
Nee, niet saai. Nee, niemand is saai, want ieder mens is uniek. En uit elk spel kan ik wel weer iets leuks halen of iets leuks geven of iets meegeven. De grootste uitdagingen zijn de doms eigenlijk die binnenkomen en zeggen ik wil wel een keer onderdanig zijn. Denk jij dat je dat voor elkaar krijgt?
Meisje.
Bring it on.
Ja, kun je dat?
Ja. Ja, ik vind dat echt geweldig.
Maar wat dat lijkt me, ik ga even iets dichterbij je zitten. Want ik krijg een lamme arm van mijn microfoon. Dat is ook altijd handig. Dat lijkt me een soort titanengevecht dan te worden, of niet?
Nee, want ik zeg altijd wel, je moet het wel toestaan. We gaan hier niet een spelletje spelen. Het spelletje is begonnen op het moment dat jij de afspraak hebt gemaakt en je zegt, ik wil onderdanig zijn. Mm-hmm. En dan moet je daarin toegeven. En dan laat je mij maar mijn gang gaan. En dan wil ik heel graag je ervaring horen en zien. Ja, en ik heb ooit een keer iemand gehad, ik kan het al een beetje benoemen, het standaard type, stoere guy, monster truck, deed hij, een Australische jongen.
Ja.
Weet je, zo'n grote vent, een viking, komt binnen. En die zegt van, heel eerlijk, van, I want to try to be submissive, but I'm not.
Maar hij was het wel.
Hij zei, but I'm not, but I want to try. En nou, we gingen de kelder in en na 3 kwartier zei hij, oh, please stop, mistress. Dus ik dacht, hij heeft pijn of zoiets. En toen zei hij dus ruim vertaald van, ik wil niet verder gaan. Want ik denk, als je verder gaat, dat ik straks moeite heb om dom te zijn. Om te dominant te zijn of te voelen in ieder geval. Omdat je me nu al zo ver de grond in hebt gedrukt, dat ik straks, als ik dominant speel met een van mijn toys, dat ik dan in mijn achterhoofd denk van, oh shit, dat was niet heel ergens. En dat was eigenlijk een heel groot compliment.
Dat vond lijkt ik echt me een heel grootste compliment.
Nou, ik heb de hele avond staan stralen. Ik moest alleen maar lachen. Ik had vrijkaartjes voor die monster ook gekregen. Dus. Dat doet eigenlijk helemaal niet de zaken. Maar dat soort kicks zijn wel heel leuk. Maar het is ook gewoon een kick als ik, als ik iemand kan laten afvallen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die zegt van, het lukt niet bij een diëtist. Want ik, als ik wil eten, dan eet ik. En dan krijg ik, meneer, het lukt niet. En hier krijg je gewoon straf. Moeten ze foto's maken van de koelkast. Foto's maken van hun boodschappenlijst. Het gaat best
ver. En dan toch naar de frietkraam rennen tussendoor, weet je wel. Dat niet.
Ja, maar ja, dan is die onvermijdelijke weegschaal er. En dan, dan is het gewoon echt straf. En straf is echt straf.
Ja, want hoe werkt dat bij jou? Hoe straf jij? Heb jij een paar standaard dingen van je zegt, net zei al, rollenspellen is mijn ding. Maar waar ga jij nou op aan? Wat vind jij nou echt superleuk om te doen? Vanuit jezelf, hè? Dus,
zoveel eigenlijk. Wat ik echt leuk vind is op het verkeerde been zetten eigenlijk. Een beetje plagen. Bijvoorbeeld, als iemand heel erg zijn best heeft gedaan, dat is dan wel een beetje gemeen, maar dan wel met een glimlach, weet je wel. Bijvoorbeeld wat ik net zei met het afvallen, dat ik die weegschaal even omhoog scroll aan de onderkant, zodat hij eigenlijk al op 2 kilo staat. Weet je, en oh my god, weer niet gelukt. Ja, maar meestal, ik heb zo mijn best gedaan. En helemaal klein maken en dan echt even laten zweten en dan zeggen van, kijk eens, ik heb hem eventjes om je bang te maken.
Geniaal. Ja.
En even aai over de bol goed gedaan, weet je. Maar dat is toch even dat gevoel van, shit, klopt mijn weegschaal thuis niet? Of.
Ja, dat vind ik wel heel leuke dingetjes. Maar dat is dus echt dat spelen met iemand zijn geest, vind jij eigenlijk het allerleukste dus?
Ja, energie meegeven, dat,
Ja, dat is ook heel leuk. Daar gaan we zo nog even over door. Ik moet even voor de luisteraars toelichten dat we hier in een bijruimte zitten van jouw mooie studio. Waar wat omgevingsgeluid af en toe is. Zoals een kraan of mensen die trap oplopen of zo. Misschien hoor je dat. Ik denk het niet. Maar als het zo is, dan weet je waar die geluiden vandaan komen. Ik probeer ze in de montage nog wel een beetje te filteren. Maar goed, dat is voor later. Maar dat, soms, je hoort namelijk alles. Hè? Wij horen het in het gesprek.
Huistuin- en keukengeluiden.
Huistuin- en
de
keuken.
Kat heeft nog niet gemiauwd.
Nee, er is ook nog een hele mooie zwarte kat. Want je zou bijna denken van dat het een heksenkat is. Zeg maar.
Een witte heksenkat.
Ja, witte heksenkat. Nou, is het meestal zo dat dat ook hoort bij de Wicca. Mag ik jou daar ook toe rekenen of hoe moet ik dat zien?
Nee, ik ben niet van de Wicca. Maar ik ben wel spiritueel en hoogsensitief. En dat helpt mij enorm in mijn sessies. En die zwarte kat, die is eigenlijk gewoon hier, omdat ik hou van zwart. Gek, hè?
Ja, je hebt ook een zwarte outfit aan, dus waarom vraag je het eigenlijk? Nee, logisch.
Past mooi bij het interieur? Nee, hoor. Zo'n type ben ik niet, dat ik mijn hond afstyle op mijn interieur. Maar, of mijn kat afstyle op mijn interieur. Maar het is eigenlijk heel praktisch. Ik zit in het centrum van Arnhem. Veel horeca in de buurt. Een jaar of 6 geleden kwamen de studenten van boven, die kwamen aanbellen bij mij in de studio en zeggen van, Jill, Wij hebben last van muizen, heb je dat ook? En dat was voor mij eigenlijk een soort alarmbel. Ik dacht van, nee, ik wil niet dat straks hier iemand vastgebonden in de kelder zit en dat dan rut, 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 een muisje voorbij komt lopen. Dat
doet me misschien wel leuk voor een rolspel
nee,
of zo.
Nee,
het
is niet echt hygiënisch.
Nee,
niet
nee,
dat
nee, dat is waar.
GGD dan ook zegt van,
nee, doe maar niet.
Minder. Dus ik dacht van, nou, een kat en ik heb geen muis gezien. Dus,
nee, dat werkt goed. Je hebt trouwens ook nog van die hele handige even zijlijntje van die elektronische dingen. Doe je in stopcontact en die verspreiden hoofdfrequent geluid waar muizen ook vanop aan de haal gaan.
Ja, maar ik ben hooggevoelig. Ik ben hoogsensitief. Dus misschien ga ik dan ook aan.
Ja, ik heb ze ook. Ik ben ook hoogsensitief. Ik heb er niet zo'n last van. Maar nu je dat zegt, heel interessant. Want ik weet vanuit mezelf dat ik heb heel veel me-time nodig. Tijd voor mezelf, mm-hmm. waarin ik gewoon geen mensen zie. Mm-hmm. Daarom vind ik sessies ook altijd heel intensief om te ontvangen en om te geven.
Ja.
Hoe werkt het dan voor jou? Want als meesteres, ja, het is voor jou ook een verdienmodule natuurlijk. Hè? Je hebt ook je
het is mijn
motor.
Werk.
Ja. Dus ja. Hoe hou je dan jezelf schoon van de energie van verkeerde gasten?
Nou, ik heb geleerd om mezelf in dat opzicht wel af te schermen. En dat, ja, daar heb je gewoon een spirituele formule voor. En zonder dat het heel zweverig klinkt, maar ik was mijn handen. Ik lucht even de ruimte. Douche 's avonds extra lang. Ik mediteer ook best wel. En ik heb ook echt de natuur nodig om bij te laden. Mm-hmm. Maar dat heb ik altijd al gehad. Ik bedoel, ik ben echt iemand die de natuur in moet om bij te laden. En mm-hmm. weer of geen weer, eigenlijk liever nog geen weer. Zoals herfst, wind, regen.
Vorstdagen met sneeuw.
Onweer. Maakt niet uit of mijn haar nat wordt of wat dan ook. Ik vind het heerlijk. Ja, ik hou van natuurkrachten en natuurgeweld. Dat vind ik heel mooi.
Ja.
En daar laat ik ook echt van op.
Ik krijg weer een heel sterk gevoel. Hè? Kijk, natuurlijk ben jij een commerciële meesteres. Maar ik heb ook het idee dat er een heel groot stuk bij jou in zit van, dit doe je gewoon omdat je het doet, zeg maar. Het is een deel van jezelf. Dat mm-hmm. voel ik goed, toch?
Ja, en dat deel heb ik dus echt ontdekt. Eigenlijk bij toeval. Hè? Het is begonnen als een ja, als een soort grapuitdaging iets.
Hoe ging dat?
Nou, dat ging heel bijzonder. Ik zal even in kort heel even sumier vertellen waar ik vandaan kom. Ik heb HAVO-VWO gedaan. Ik wist niet goed wat ik wilde doen. Papa zei, ga maar even werken. Dan kom je vanzelf achter wat je gaat doen. Toen heb ik in een kledingwinkel gestaan. Dan was ik 18, net geen 18. Ik was een vroege leerling, lage school, 2 klassen overgeslagen. Slim meisje, maar ook vooral heel leergierig. Dus ik heb echt de hele bibliotheek verslonden.
Dat zijn heel veel boeken dan, hè?
Ja, maar dat komt ook thuis. Komt ook omdat ik vind snel dingen saai. Dat klinkt heel blasé, maar
ja, ik wou net zeggen, oh, daar gaan we weer. Nee, maar hoe, nee. Hoe komt dat?
Dat komt ook een beetje door, ik denk ook een beetje door mijn ADHD. Maar het komt ook omdat ik vind verhalen, ideeën, creatieve dingen vind ik heel leuk. En dat is ook een soort bubbel, hè? Nu Donna Fiera is voor mij ook een soort bubbel. Maar wegdromen in een spannend boek of zo is ook een bubbel. Ik lees liever een goed boek dan dat ik tv kijk of een film kijk. En dat klinkt heel raar, maar dan kan ik in mijn eigen lekkere omgeving, kan ik helemaal wegdromen in dat boek. En een paar uitzonderingen daar gelaten. Weinig boeken worden echt gefilmd zoals ik ze in het hoofd zie.
Ja, maar dat is meestal, hè? Je gaat natuurlijk in je hoofd eigen invulling geven aan scènes. Ja. Dat heb ik ook als ik bijvoorbeeld met de podcast op een plek kom soms. Dat had ik toevallig van de week ook. Dan kom ik ergens en dan kom ik een meneer tegen die dan onderdanig is. En die heeft veel van mijn podcast geluisterd. En die is dan teleurgesteld als hij mij ziet. En dan denk ik van, dat komt dat je natuurlijk vanuit de stem van iemand ga je een heel andere persoon aankoppelen. Dat was trouwens een grapje achteraf. Maar goed, ik vond wel, hij heeft er extra straf voor gehad.
Ja, misschien denkt hij dat jij constant in een latex of rubber leren pak rondloopt of zo.
Ja, nou, die indruk wordt ook wel gewekt soms in de podcast inderdaad. Maar dat is dus niet zo, luisteraars. Ook ik ben gewoon in mijn jeans en mijn trui onderweg. Want anders zou het leven onhandig zijn, toch?
Ja, precies, zeker. Maar nee, even terugkomen op die fantasiewereld. Dat heb ik eigenlijk als jong meisje eigenlijk altijd al gehad. Fantasie versus werkelijkheid is leuk. En als het een beetje overvloeit, is het eigenlijk nog leuker. Het maakt het leven nog leuker. Ik zeg altijd, mijn werk en mijn privé is een soort yin en yang. Mijn huis is wit.
Mm-hmm.
Dat is bijna alles wit, met een her en een kleurtje.
En thuis draag je van die witte gewaden en zo? Als een soort,
ik wil jullie niet teleurstellen, luisteraars, maar ik heb ook mijn HBO Reiki gehaald in de coronatijd. Dus mm-hmm. ik ben een hele zweverige meesteres. Not. Nee.
Nee, maar, zo kom je absoluut niet over op mij.
Nee,
dus,
nee zeker niet. Maar ik heb heel veel belangstelling voor de natuurgeneeskunde. De kracht van stenen en tarot en dat soort dingen vind ik allemaal heel leuk. Maar wees niet bang, ik gebruik ze niet in de sessie. Maar tenzij je toestemming geeft. Dan kan ik je een reiki behandeling geven in een rubberbag.
Lijkt me
een
waanzinnige ervaring. Wanneer kun je? Nee, maar juist, ik denk dat juist die want dan ben ik heel benieuwd wat jouw visie daarop is. Hè? Ik ken een aantal meesteressen die dus zeggen van, de slaaf mag mij nooit aanraken. Mm-hmm. Ik sla hem, ik schop hem, ik doe alles met die persoon.
Oh, nee.
En daarna moet hij weg. En dat is voor die mannen ook blijkbaar een kick of zo. Dat kan,
ja,
hè?
Dat kan.
Die kan ik nooit helemaal volgen, omdat ik juist op dat gevoelsding zit. Ja. Juist op die diepere emotie en die intimiteit. En dat, mm-hmm. Maar die mensen, ik denk weer zo die mensen zeggen, maar mensen die zo spelen, die ervaren dat toch ook blijkbaar zo. Dus ik ben zo benieuwd. Ik mis daar een verbinding voor mezelf. Heb jij dat ook?
Ja, bij harde, met harde spellen is dat vaak een dingetje waarin sommige meesteressen denken van ja, we moeten alleen maar hard en bitchy zijn en zo. Maar ik vind als iemand echt moeite doet om zijn grenzen te verleggen, en dat is dan ook een wens om die grens te verleggen, en iemand gaat voor jou, maar ook voor hemzelf, echt door een moeilijke, pijnlijke sessie, dan vind ik het heel erg fijn om diegene gewoon even een knuffel te geven, mm-hmm. weet je wel? Mm-hmm. Of even even zijn hoofd in mijn handen te nemen en hem goed aan te kijken en zeggen van, nou, dat heb je fantastisch gedaan.
Ja.
Weet je? En dat geeft een soort gevoel van verbondenheid, contact. Mm-hmm. Ik ben niet alleen maar de straffer.
Nee, precies.
Want de gast wil straf om iets te verwerken of ergens iets mee te doen, of om alleen maar die endorfines aan te maken. En de ene gast kiest voor SM en de andere gaat naar MMA, laat zijn hele lichaam
gaat een berg beklimmen.
Staan,
ja, precies.
Dus ja.
Wat mij blijft fascineren is dat ondanks al mijn eigen vermeende levenservaring het mij nog steeds niet is gelukt om te begrijpen waarom, dat is toch een heel interessant fenomeen, hè? Waarom zoekt iemand bewust pijn op? Het menselijk leven is natuurlijk kenmerkt zich door lijden. Er is heel veel verschillende soorten van pijn in het leven.
Ik heb daar wel eens het een en ander over gelezen. En de meningen zijn natuurlijk zoals altijd, iedere mening is anders. En alle meningen mogen er wat mij betreft ook zijn. We mogen het niet met elkaar eens zijn in deze wereld. Maar laat het even, want precies. Iedereen heeft andere ervaringen. Mm-hmm. Iedereen heeft een andere jeugd, iedereen heeft een andere belevingswereld. En de belevingswereld is dat juist dat stukje wat ik zei, die fantasiewereld en die werkelijkheid die vaak overlappend is. Dat is je belevingswereld. Ik denk dat de man van tegenwoordig, in de huidige tijd, eigenlijk al 200, 300 jaar, misschien iets korter, die hoeft niet meer te jagen. Die hoeft niet meer te vechten. Die hoeft geen hout meer te hakken. Die is minder fysiek bezig. Die gaat niet meer met een andere man op de vuist als het niet goed is.
Ik weet niet of je het nieuws nog wel eens volgt, maar...
Ja, dan gingen ze maar op de vuist, hè?
Nou, misschien, maar er wordt toch aardig wat afgemapt, gevochten en geoorlogd, zeg maar.
Ja, gemapt en geoorlogd, maar dat is niet man naar man. En het wordt ook niet meer gejaagd.
Nee, ik bedoel je. Okay.
Je gaat je eten in de super... Er is te weinig fysieke uitdaging. En daarom gaan ook zoveel mannen naar die sportschool. Die zitten ontzettend aan die gewichten te trekken. Boksen, MMA, noem maar op. Het is toch om die mannelijke energie
kwijt te kunnen.
Ja. En het heeft niks te maken met oorlog voeren of andere mensen pijn te doen of wat dan ook. Maar die mannelijke energie, daar ben ik echt van overtuigd. Die moet ergens naartoe.
Ja, mijn ding was eigenlijk meer van, dat snap ik, ben ik het helemaal mee eens. Maar laat ik zeggen, het is misschien een tweestrijd in mezelf geweest, en nu een stuk minder, dat je als onderdanige man de pijn opzoekt die je bij een vrouw kunt krijgen, die haar pijn aan jou wil geven, als je dat zoekt. Je hebt ook onderdanige vrouwen die dat zoeken. Waarom doen mensen dat überhaupt? Hè? Dat vraag ik me af.
Ja, maar jij zegt, de onderdanige man zoekt de pijn op.
Nou, ik praat voor mezelf nu even.
Ja, dat snap ik. Maar het is vaak is het andersom. De dominante man gaat naar de SM-studio en zoekt daar de pijn op en wil daar onderdanig zijn.
Shit, ze heeft me door.
Ja, en dat is echt vaak zo.
Ja?
Want een onderdanige man in de dagelijkse wereld wil juist een beetje een dominante man zijn in de fantasiewereld. Mm-hmm. Dat Ik denk dat ik dat mag zeggen, omdat ik 20 jaar in het vak zit.
Denk ik ook, ja.
En dat tegenkom. En ook geïnteresseerd ben natuurlijk in mijn gasten, van hoe ben jij buiten de studio?
Mm-hmm. Ja.
Ik ben altijd de mannetje, ik ben altijd de baas en ik regel alles. En
dat is bijna een cliché,
als
hè?
Als mijn vrouw wist dat ik hier zo was, weet je, dat soort dingetjes.
Ah, ja.
Ik noem maar even een voorbeeld. Ze hebben natuurlijk ook vaak dat beeld niet alleen gecreëerd, maar ook gewoon aan dat beeld vastgehouden, omdat hun omgeving, hun vrienden, hun vrouw, kennen ze allemaal als die man die alles kan, die man die dominant, die regelt, die doet. En wat is het lekker? Wat is het lekker om gewoon in een kokonnetje even dat los te laten en even te denken van, jij mag met mij doen wat jij wil, als dat vertrouwen er is.
Mm-hmm.
Laat maar gewoon eventjes.
Ja.
Laat maar even klein zijn, laat maar even klein voelen. Je mag me pijn doen, omdat dat lekkere stofjes. Doe maar even dat rollenspel, dat ik een keer niet dat baasje ben, maar juist die onbenul waar je zo'n hekel aan hebt. Weet je, dat zorgt ervoor dat er weer evenwicht komt.
Mm-hmm.
Dat is wat ik denk.
Ja, nee, dat klopt. Dat is een visie, die hoor je ook vaker natuurlijk. En dat is ook mijn stokpaardje altijd. Ik denk dat daarom veel meesteressen dus ook een persoonlijke, buiten hun, als ze het commercieel doen tenminste, een man hebben, waar ze mee in balans gelijkwaardig zijn, ja, of die weer boven hun staat, om ook dat te compenseren.
Ja, dat klopt.
Toch?
Dat klopt.
Dat is jouw ervaring ook?
Ja, minstens gelijkwaardig. Ik begeef me op glad ijs, maar ik heb eigenlijk alleen maar dominante mannen gehad in de relatie. Ja.
Waarom begeef je dan op glad ijs?
Omdat de illusie is dat jij als meesteres vaak 24-7 sub thuis hebt zitten.
Mm-hmm. Dat hebben sommigen ook trouwens, hè?
Ja, nou, ik zou het vreselijk vinden.
Ja, lijkt mij ook.
Ja, ik moet hier al zoveel regelen en ik wil hier ook zoveel regelen. Hè, je bent zzp'er, je hebt een bedrijf, je hebt je sessies waarin je dus altijd dominant bent.
Mm-hmm.
Ik vind het zelf heerlijk als ik thuis kom en mijn partner zou zeggen, schat, nou even niet praten, ga gewoon zitten. Hier heb je je drankje en even chillen nu.
Hier een bordje boerenkool met worst en nu stil zijn. Ja,
ja
dat.
Ja.
Ja, heerlijk.
Ja.
Maar ik denk dus eigenlijk dat iedereen in zijn leven zijn meester of meesteres zoekt, zijn domme zoekt. Iemand zoekt waarbij je klein kunt zijn, waarbij je veilig kunt voelen.
Ja.
Voor mij zoekt iedereen dat toch? Of ben ik nou gek? Ja, misschien sommige extreme narcisten niet, dat weet ik niet. Maar want die zijn al blij met zichzelf. Die hebben dat al, denk ik.
Nee, precies. Maar dominant wordt ook vaak verward met arrogante.
Mm-hmm.
En ik denk een combi van dominant en liefdevol en verzorgend, dat kan ook.
En dat kom ik dus ook heel veel tegen.
Ja.
En wat jij zegt, ik vind arrogante mannen of vrouwen of arrogante mensen in general, die hebben vaak een enorme onzekerheid ook over zich.
Ja, dat klopt.
En dat is compensatiegedrag voor een deel. En hoe meer je ze confronteert met dat gevoel, hoe agressief dominanter ze vaak gaan doen.
Ja, precies.
Maar dat zijn niet de meesteressen die ik ken of die ik tegenkom. Dat zijn vaak juist hele invoelende vrouwen die toch heel erg ook bezig zijn met, ja, hun gast,
ja, nou,
hun slaaf.
Toen ik met dit vak begon, bemerkte ik ook na een aantal maanden dat, even terugkomen op hoe die man dan dominant is thuis en of op zijn werk, en dan hier gewoon onderdanig en zachter en van alles toelaat. Ik heb dat juist andersom. Ik bemerkte na een paar maanden dat ik meesteres de spellen deed, dat ik thuis gewoon zachter werd.
Maar leuk voor je vriend dan.
En voor mijn kinderen.
Ja, tuurlijk.
Want ik heb gewoon zuidelijk temperament in mij. Ik heb dat feisty heb ik in me, weet je wel. Als mij iets niet zint, gaat net de deur even te hard dicht. Of gaat er een keer een bord. Het moet ergens naartoe.
Een beetje Italiaans temperament.
Ja, en dan gaat die stem even omhoog. En dat even. En dat is nu niet meer.
Nee?
Nee.
En dat komt omdat?
Dat komt omdat ik hier heel veel kwijt kan.
Ja, dus je kunt zeg maar dat agressievere stuk, dat mannelijke.
Ik zeg niet dat al mijn spellen agressief dominant zijn, maar je snapt wat ik bedoel, hè?
Absoluut.
Je kunt hier een stukje van jezelf kwijt, wat in de normale wereld. Nou, dan ben je wel echt een bitch. Als ik zo doe bij de Albert Heijn, dan nee.
Lekker.
Ja, soms wel. En soms hoef ik alleen maar te kijken. Dat heeft me ook een boel gebracht. Ik loop rustig met door een hele meute mannen heen. Die gaan gewoon aan de kant. Of ik kijk alleen maar even zo van, zeg ik pardon. Maar dan wel pardon, niet van pardon, maar
nee,
pardon.
Ja, precies. Ja, ik denk dat ik nu, het is dus mannen in de gay scene, mensen in de gay scene, die, die herkennen elkaar vaak. Ik weet het van mannen dan zeker. Dat is aan de oogopslag. Hè? Je kunt in iemands ogen. Ik denk dat ik toch over het algemeen aardig kan inschatten. Je kunt heel vaak ook mis hebben. Maar ik heb toch wel een aantal keren denk van dat zou zomaar zijn meesteres kunnen zijn. Mm-hmm. Of in ieder geval heeft ze de affiniteiten mee. En als ze het niet heeft, zou ze moeten gaan doen. Sommige dames hebben voor mij dat je echt denkt van die heeft zo'n van nature toch dominante look. Een houding, een pose. Ja. Dat je automatisch daar al in meegaat bijna. Tenminste, ik.
Ja, en wat is dat dan? Wat is een goede eigenschap om te hebben? Of wat?
Ja, nee, ik vind het heel positief.
Het is, ja, je bemerkt het eigenlijk al best wel vroeg, denk ik. Of best wel jong, of ook later. Dat mensen zich makkelijk bij je op het gemak voelen. En dat ze sneller zoiets hebben van, oh, doe jij dat maar. Of ik
vind het fijn dat jij het regelt. Ja.
Als jij dat regelt, ja, dan komt het goed. Of ja, en je hebt ook snel dat jij dingen op je neemt. Weet je wel? Mm-hmm. Dat je snel dingen overpakt van anderen. En dan wordt dat ook geaccepteerd van jou.
Ja, als je er zelf in gelooft, kan je bergen verzetten,
als,
toch?
Als mensen, een van de no-no dingen van mij overpakt, ik noem het even heel zwart-wit,
mag je best doen, geen
dan
probleem.
Dan zeg ik, wat ben jij aan het doen? Maar als iemand waar ik naar opkijk of waarvan ik denk van, oh, vertrouw ik daarin, dat is een stabiele persoon en die neemt dingen van mij over, dan vind ik dat prettig.
Ja.
En dat, zo werkt het denk ik ook met als je meesteres bent en je zit gewoon goed in je vel. Je hebt een beetje overwicht, levenservaring. Je straalt niet alleen dominantie uit, maar ook gewoon een soort van liefde, kracht, kan ik dat zeggen?
Ja, maar dat kan heel goed samengaan, toch? Ja.
Ja? Dan ik denk dat dat heel prettig is voor gasten.
Ja, ik wou trouwens, dat klopt, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ken het vanuit twee posities, vanuit de dominante en de onderdanige kant. En ik ken het inderdaad vanuit mijn submissive side. Vind ik het inderdaad heel fijn als je ook je kunt koesteren in de warmte van een meesteres. Mm-hmm. Dat je ook die liefdevolle martelingen, zou ik het bijna kunnen noemen.
Ja.
Dat kan echt samengaan, hoewel het voor heel veel mensen onbegrijpelijk is. Ik wil nog heel even inhaken. Je zegt net, ik zeg het wat zwart-wit. Wat ik probeer in deze podcast, en dat doe ik eigenlijk steeds meer. Ik vind dat we, niet zozeer wij, maar in general, ik word doodziek van alles maar middelen op allerlei groepen betrekken in de zin van je mag niemand kwetsen of tekort doen.
Nee.
Ja, dat gebeurt automatisch. Wij hebben
dan heb ik nog wel een heleboel dingen te vertellen waar ik een heleboel mensen het verkeerde been.
Ja, nou dat mag je allemaal doen. Mijn punt is dat ik er nu echt wel klaar mee ben dat ik met iedereen in elk opzicht altijd maar rekening moet houden als ik iets zeg.
Met gevoelens.
Nou ja, niet zozeer met gevoelens, maar met geaardheden. Natuurlijk, ja, iedereen mag zijn wie die is, hè. Dat blijf ik zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar fouten in maak. En fouten in de zin van, ik vind gewoon soms dingen niet zo. Ik ben het niet eens met iedereen die alles maar binnen een...
Nee.
Ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen weer leren om zichzelf te uiten vanuit wat ze dieper voelen. En niet bang zijn om daarmee wie dan ook op wat voor manier weg te zetten. Want dat is helemaal niet eens aan de orde. Als ik iets vind, want dat is mijn grootste probleem. Hè. Jij vindt iets, ik vind iets. En dan moeten we ons bijna gaan verdedigen omdat we dat vinden. En dan moeten we gelijk gaan benoemen welke mensen we er allemaal niet mee willen kwetsen. Je moet alles gaan inkleden. Dat moet een beetje stoppen.
Als je dat gaat doen, als je iedereen steeds maar wil behagen en niemand wil kwetsen, dan verlies jij je authenticiteit.
Ja, dat denk ik ook.
En dat maakt het juist zo. Dat maakt juist een mens zo mooi, weet je wel?
Ja, maar je bent met me eens dat iedereen tegenwoordig praat als een gehaktbal. Allemaal politici die gaan dan in Den Haag werken, denk ik dan, weet je wel. Ik vind het heel moeilijk om dit soort en ik ben met je, hè, dat is niet dat je aanval, maar ik wil het graag voor de luisteraars. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen zich wat meer gaan uitspreken zonder bang te zijn iemand anders tekort te doen. Want je doet bijna altijd wel iemand tekort als je een uitgesproken mening hebt. Je kunt niet altijd maar met iedereen vriendjes zijn. En juist in deze podcast vind ik het zo fijn dat mensen zoals jij ook zich vrij voelen om te zeggen wat ze vinden.
Ja.
En dat geldt ook voor mij. Dat doe ik zoveel mogelijk. En ja, daar kwets ik soms mensen mee. Nou ja, dan zet je het uit. Ja. Dan luister je lekker niet, toch? Ja,
het gaat soms heel ver, hoor. Want soms vragen mensen je ook iets. Ze vragen bijvoorbeeld, ik noem even een heel banaal onderwerp, hoor. Iemand vraagt aan mij, vind je deze jurk mooi die ik draag?
En daar kun je als man in ieder geval geen goed antwoord op geven, sorry.
Vind jij deze jurk mooi? Dus iemand vraagt mijn mening.
Mm-hmm.
Ik zeg, nee, ik vind hem niet mooi. Offended.
Ja, precies. Maar vraag het
dan waarom
niet.
Zeg je dat?
Ja.
Zegt ze dan. Of dit is een heel banaal voorbeeld. Het gaat echt veel verder dan dat. Maar dan denk ik van, vraag het dan niet.
Nee, precies.
Vraag het dan niet. Wil je het weten? Dan geef ik je vanzelf al een compliment.
Mm-hmm.
Want zo ben ik ook. Ik ben ook naar vrouwen complimenteus, naar mannen complimenteus. Ik vind dat we dat ook veel te weinig doen. Hè? Ja, ja, ja. Je kan als man ook tegen elkaar zeggen van kerel, wat zie jij er goed uit?
Ja. Hè? En dan ben je niet gelijk homo.
Nee, precies.
Nee, precies.
Of hey, ben je afgevallen? Goed bezig, kerel. Weet je, je kan dat ook zo zeggen. Naar vrouwen toe ook, zeg ik ook vaak van god, zit je haar leuk? Wat boom, mooie uitstraling, leuk jurk. In dit geval wel. Mm-hmm. Dus ja. Nee, ik heb ook 5 jaar geleden of zo. Ik heb een Surinaamse vriendin, die is overigens ook juriste, maar ook kapster.
Ook betekent dat jij ook jurist bent, of niet?
Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik heb meerdere.
Ja, ja, precies. Mensen. Die ook jurist zijn. Nee, dat weten de luisteraars niet, dus daarom vraag ik het. Ja, nee.
Maar goed, ik had toen mijn haren helemaal gebraid. Dus ik weet niet of dat, weet je wat het is. Nee, dat zijn allemaal kleine vlechtjes. Nou, dat was helemaal geweldig. Bijkomend voordeel is dat je gezicht gelijk gelift wordt. Alles staat strak. Mm-hmm. En het was echt prachtig. Heel veel mensen kregen complimenten. Van 1 dame, een witte dame. En die zei, hoe kan je dat doen? Dit is niet goed wat je doet. Mm-hmm. Dat hoort bij de afrocultuur. Dat hoort bij de...
Adopteer je een bepaalde... Ja, klopt dat.
Ik zei, joh, hey, ik heb een Surinaamse vriendin die dat voor mij heeft gedaan. Mm-hmm. En... Het grappige is dat mijn Surinaamse vriendin, die heeft nog meer Surinaamse vriendinnen. En die waren allemaal zo van, wow Jill, te gek, staat je mooi. Ja. Maar die witte dame zegt tegen mij van, nee, dat kan je echt niet doen.
Nee. Maar ik ben zo benieuwd, hè.
What the fuck? Ik mag toch dragen wat ik wil? Ik mag toch met mijn haar doen wat ik wil?
Wat je heel goed nu zegt, is inderdaad precies wat mijn punt is. Is namelijk, waarom is het dan gelijk dat het beledigend is voor een ander als jij dat doet en notabene dat je door een Surinaamse dame heeft gedaan. Ik bedoel, waarom is dat gelijk weer een ding tegenwoordig? Waarom ben je dan beledigd? Ik vind dat zo jammer.
Ja, maar je kan het ook omdraaien. En zo zag ik het misschien heel naïef van mij, maar ik zag het meer van, ik vind die haardracht zo erg mooi dat ik dat ook graag zelf wil dragen. Juist omdat ik het mooi vind. Mm-hmm. En dus in feite is dat dan ook een compliment. Kijk...
Ja, maar al was het geen compliment. Kijk, wat ik bedoel te zeggen is van... Ik vind dat mensen, daarmee ga je eigenlijk uit van... Ik vind het allemaal zo negatief, die energie. Natuurlijk vind ik het heel belangrijk dat mensen voor zichzelf opkomen... en dat dingen inderdaad... dat bepaalde dingen kunnen ook echt niet. Dat vind ik natuurlijk ook. Het is niet dat ik daar tegen ben. Ik vind alleen dat het nu aan het doorslaan is. En dat vind ik niet fijn meer. Mensen zijn zo snel beledigd of boos omdat jij iets vindt. Dat is meer mijn punt.
En dat ik vind dat gewoon iedereen lekker moet kunnen doen en dragen wat hij wil.
Ja, vind ik ook.
En wij zijn daar heel erg ver mee gegaan in de hele community, zeg maar. Dat alles kan en mag.
De kink community en, bedoel en, je?
Ja, nou ja, gewoon alles. Unicorn community noem ik maar. Alles mag. Alles, alles mag besproken worden. Maar doe je als blanke dame je haren in braids, dan is dat not done. En ik vind het zo achterlijk.
Ja, vind ik ook.
Echt achterlijk. Ja, ik mag dragen wat ik wil en een ander mag dragen gewoon doen wat hij wil. Dat maakt me allemaal niks uit.
Nee, nou, daar ben ik het dus mee eens. Dat vind ik ook. Maar dit was even een zijlijntje, omdat ik denk van...
Ja, een zijlijntje.
Ja, maar het is wel belangrijk.
Maar zijlijntjes zijn vaak wel leuk en interessant.
Ja, wat ik er interessant aan vind, is dat natuurlijk ook binnen de kink en BDSM weer... dat daar natuurlijk ook heel veel dingen gebeuren. Want laat ik het eens omkeren. Wij zitten hier nu met onze ziel bloot. Ik vertel heel veel over mijn eigen gevoel. Dat doe jij op een bepaalde manier ook.
Ja.
Daar vinden mensen van alles van, dat wij dat voelen. Mm-hmm. Als we er niet zijn vooral.
En zelfs zeggen ze niks.
Nee, ik bedoel, wie, dat heb ik al eerder gezegd, maar dat is echt een punt voor mij. Wie durft nou hier te komen zitten en net zoals wij te praten over een diepere gevoelsbeleving en een verbintenis die we daarin kunnen voelen? Ik bedoel, wie durft over zijn diepere seksualiteit te praten? En dat ook op deze manier, dat 100.000 mensen kunnen luisteren.
Weet je wat er dan gezegd wordt? Dat gaat anderen niks aan.
Ja.
En dat is blok. Dat juist. Gaat anderen niks aan.
Ja, dat maar wil ik voor mezelf houden.
Die mensen die dat zeggen, dat gaat anderen niks aan. Die zou ik willen zeggen van, goh, maar het is heel erg fijn als je eens een keer uit de mond van een ander persoon hoort dat er verschillende gedachtegangen mogelijk zijn in deze wereld. En dat het juist soms heel erg prettig is om je wel te durven uitspreken, omdat je dan een goed klankbord krijgt.
Mm-hmm. Ben je eens?
Ik ken een meneer in Nederland, die heeft dat ooit zo mooi gezegd, je moet gewoon je bek dicht houden. En dan weten we allemaal, denk ik, wie je bedoelt.
Daar van alle Nederlandse mannen.
Nee. Doe dat nou maar gewoon een keer niet. We hebben allemaal een mond gekregen, we hebben allemaal een gevoel gekregen. Spreek je hem nou maar eens gewoon uit. Het zou echt zoveel schelen. Ik denk dat er ook heel veel schade ontstaat als je steeds maar alles gewoon binnenhoudt.
Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Ik had een tijdje terug een voorgesprek met iemand voor een podcast. Dat is een meneer die aan Shibari doet. Die, komt al in de uitzending of is al geweest intussen, dat weet ik niet. Maar dat hangt eraf van de planning. qua uitzendplanning. Maar die zei tegen mij dat hij had gelezen dat 95% van alle wereldse problemen voortkomen uit de onverwerkte of niet ingevulde seksuele fantasieën van vooral blanke witte mannen. Mm-hmm. Oftewel, die hebben hoge functies, zijn seksueel gefrustreerd. Ik zeg het nu allemaal heel gechargeerd en heel zwart-wit. Maar daardoor ontstaat dus op de werkvloer hele onaangename dingen in de politiek. Mm-hmm. Er komen meer oorlogen uit voort. En ik geloof dat het voor een deel werkt. Dat het zo
ik
is.
Denk dat het voorkomt uit sociaal wenselijk gedrag.
Ja, maar ook dus de onderdrukking van andere gevoelens.
Ja, het is echt sociaal wenselijk gedrag. En dat is ook tricky wat ik nu ga zeggen. Maar kijk, als je homo, queer, binair en nog wat bent, dan mag je meer vertellen, meer doen, meer expressie tonen, meer. Dat is mijn. Hè? Ik praat nu helemaal over mezelf. Brand me er desnoods op af, maakt me niet uit. Dan gewoon de witte doorsnee man.
En hoe bedoel je precies? Als witte man word je nu weggezet, bedoel je of niet? Of hoe?
Nou, het lijkt wel alsof die niet meer bijzonder zijn.
Nee, dat is nu helemaal doorgeslagen de andere kant op.
Nou, er is niks bijzonders aan, toch? Waar moet hij nog over vertellen dan?
Mm-hmm. Nou, dat hij zoals ik bijvoorbeeld heel kinky is en houdt van perverse seks.
Ja, maar dat ben jij, maar de doorsnee.
Ja, nee, die doen hun mond niet open. Hij zit op de bank met een krantje, dat bedoel je.
Ja, die praten niet over hun gevoelens. Nee. Of zijn maar veel te bang dat ze
op afgerekend worden.
Ja, of dan maar nergens meer bij horen.
Ja, maar ik hoor dus nergens meer bij en ik vind het heerlijk.
Ik vind het heerlijk om nergens bij te horen.
Ja, dat is toch fantastisch.
Vind
je niet? Ja, vind ik een feestje.
Ja,
ja, dat zou ik meer mensen moeten doen.
Wel dat je af en toe daar een beetje aansluiting, daar een beetje aansluiting, daar een beetje aansluiting.
Ja, want ik denk dat jij ook heel makkelijk met allerlei mensen kunt levelen, toch?
Ja, klopt. Ja. Ja, dat is gewoon leuk om te doen.
Ik was van de week ook even een heel klein zijlijntje. Blijf verrast dat ik een interview van 3 kwartier zag met Elon Musk. Waar ook de hele wereld zijn mond van vol heeft. Dat is een opmerkelijke man die ook heel authentiek is op een bepaalde manier.
Ja,
en in zijn eerlijkheid en in zijn directheid. Ja, steekt hij zijn vinger op naar alle mensen die niet adverteren op Twitter. Dat interesseert hem echt geen zak.
Nee.
En aan de andere kant heeft hij mening over dingen die misschien ben ik niet altijd mee eens, maar die is wel uit zijn hart.
Mm-hmm.
En daarnaast heeft hij toch al een paar hele fijne dingen uitgevonden voor de wereld. Of mede helpen initiëren.
Mm-hmm.
Ik bedoel, en dan schaar ik mij liever tot die groep mensen die dus vanuit een authenticiteit. Ik ben toen niet zoals hij, kijk, wie ben ik?
Ja, maar het is vaak zo dat als er dit soort mensen zijn, dan is het altijd vanuit die band die je gewoon sociaal wenselijk gedrag vertoont. Dus altijd van, oh ja, maar dat is controlled opposition. Of,
ja, precies.
Of het is een complotdenker.
Ja.
Of je bent een linksextremist. Linksextremist bestaat niet. Bestaat alleen rechtsextremistisch.
In mijn ogen wel. Dat is weer een andere visie.
Oh mijn god. En als ik dan met mensen aan het praten ben, dat ik eigenlijk deep down inside voel ik mij een traditionele vrouw. En dan zie je mensen kijken, wat? Jij bent heel vrijdenkend. En ik hou van de traditie. Ik hou van kerst. Ik maak al jaren hetzelfde kerstdiner uitgebreid. Ik vier elk feestje.
Wat is dat? Martelsaus met pijnpoeder of met pijn, weet ik veel. Wat voor gerecht maak je?
Een non-vegan.
Klinkt goed, een kalkoen dus ook echt.
Veel vlees, een stoofpeertje. Nee, een wilde konijn, puree.
Goed, nou, voordat nu, sorry ik je in de reden van, maar voordat we nu vervallen tot een kookprogramma door mijn zinloze vraag. Nee, maar goed.
Ik hou van tradities. Ik geen kerst zonder kerstboom. Ik hou ervan.
Nou, dat vind ik fantastisch. Wat leuk.
Ja.
En dat koppel je dus dan ook, want ik moet ook nog een klein beetje weer even dat kinkstuk erin brengen, want dat gaat deze podcast over. Maar daar ben ik ook oprecht in geïnteresseerd. Want nu je dit zegt, denk ik dus van, je hebt dus in je privéleven, doe je niks met kink, hè? Begrijp ik hieruit.
Stilte.
Nou, dat vraag ik me dus af. Ik bedoel, misschien even van hak op de tak, maar
nee, natuurlijk wel. Natuurlijk doe ik wel een kink, maar ik heb niet per se een SM-relatie.
Hoe gaat dat? Dus je hebt losse contacten waar je dat mee deelt? Of hoe moet dat zien? Of?
Nee, ik heb altijd vaste relaties gehad. Een latrelatie, maar wel 1-op-1. Ik ben ook niet iemand die iemand wil sharen. Dus wat dat betreft ben ik ook traditioneel. Ik denk van, ik wil 1 partner.
Het is leuk dat je dat zegt van het traditionele, omdat dat sluit misschien een beetje aan op ons voorgesprek. Daar heb je het ook even gehad over dat veel meesteressen verwachten van hun partner, hun man. Mm-hmm. Jij zegt mannen 1-op-1, mm-hmm. dat die begrip heeft voor jouw werkzaamheden.
Mm-hmm.
Dat betekent dus dat jij met andere mannen een vorm van intimiteit aangaat.
Mm-hmm.
En toen zei jij, toen hadden we het erover, toen zei je ook, ja, eigenlijk als ik het omkeer, want dat is voor heel veel mannen moeilijk, mm-hmm. hè, in een relatie.
Ja.
En toen zei je iets heel interessants over, dat als je dat omkeert, dan kon je dat eigenlijk wel begrijpen. Dat jij zei van, stel je voor dat het omgekeerd zou zijn.
Ja.
Heb je dat meegemaakt?
Ik zou het ook lastig vinden. Ik denk dat je heel een hele stabiele relatie moet hebben of opbouwen. En heel erg duidelijk moet zijn wat je wel en niet doet. En misschien ook, als dat mogelijk is, een keer dat je partner een sessie mee kan kijken. Sommige gasten vinden dat heel spannend als er iemand zit die ze niet zien, weet je wel. Mm-hmm. Of hoe zo'n sessie gaat. En vertrouwen is natuurlijk het allerbelangrijkste in een relatie. Kijk, ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand zei van ja, maar je zegt dat je het niet doet, maar weet ik ook zeker dat je het niet doet.
Maar dat is een goede aanname, toch? Dat kun je toch
maar
best...
Dat is een goede aanname, maar stel, mijn partner werkt op een kantoor met een heleboel vrouwen. En er is ook een gezellig social vrijdagavondborrel.
Het is een groot pand, donkere kamers.
Donkere kamers. Dan kan ik ook zeggen van ja, je hebt wel knappe collega's. Nee, zou ik nooit wat mee doen. Ja, dan kan ik ook zeggen van ja, wie zegt dat jij dat nooit zou doen?
Nee, maar...
Weet je? Alleen...
Maar sorry dat ik je onderbreek, maar dat snap ik. Alleen bij jou is de verwachting dan, als je als meesteres met een naakte man voor je zit, dat de koppeling is natuurlijk heel snel van, ja, daar zit al iemand die available is.
Ja, maar naakt is voor mij zo common. Ik vind bijna een naakte man vind ik niet meer interessant.
Nee, dat snap ik heel goed.
Ik heb liever een mooi pak. Nee,
ja, begrijp ik.
Snap je?
Ja.
Ik associeer naaktheid niet met geiligheid, sexiness, zeg maar.
Nee,
dat zit hem in andere dingen.
Nee, dat heb ik precies zo met vrouwen.
Ja.
Ik kan een blote vrouw heel mooi vinden om naar te kijken. In de vorm van schoonheid en gewoon van bijna kunst of zo. Dat vind ik echt prachtig. Maar qua erotiek, ja, ik krijg er niet overeind.
Nee.
Tenzij het misschien een domina is waar ik al mee speel. Mm-hmm. Want dan is het voor mij een compleet ding en dan is het nog steeds mijn domina. En dan maakt de naaktheid ook niet uit. Dus dan is het een andere mindset. Mm-hmm. Maar gewoon een hele... plaatjes mooie naakte vrouw zien. Dat vind ik aangenaam naar te kijken.
Ja, natuurlijk.
Tenminste, als
maar
niet...
Maar voor mij is gewoon de naakte man in het scenario van... inderdaad, het is mijn gast en hij is naakt. Naakt is dan niet sexiness of... dat is meer kwetsbaarheid.
Ja, maar daar kan ook enorm veel opwinding in zitten natuurlijk, hè, voor jou.
Nee.
Ja, nou
komt er een bummer natuurlijk. Want ik val niet op onderdanige mannen.
en hoe zit het dan met die mannen waarvan je net zei... er komen dominante mannen naar mij toe en die willen onderdanig zijn? Want dat is een andere trigger,
maar die dominante man die staat buiten de deur. Dus ja, daar heb ik geen last van, snap je?
Nee, vertel eens, dat snap ik niet.
Nou, die dominante man die wordt binnen onderdanig.
Ah,
en op
zo.
Het moment dat ik uitgespeeld met hem ben... dan drinkt hij zijn koffietje en dan zegt hij van dag Jill, bedankt. En dan gaat hij weer dominant de deur uit. Maar het is voor mij geen trigger. Nee, echt niet.
En heb je nooit dat zo'n man, als hij toch wel degelijk dominant is, dat het toch een soort dat spannender is dan een ultra-submissive man? Hoe
ik
werkt
heb
dat?
Ik heb echt gewoon profession code, beroepscode. Ik zal nooit, ever, nooit met een man hier wat doen. Mm-hmm. Niet uit... Wel uit eten, als het in een spel is, maar niet daten. Mm-hmm. Geen dingen in de studio. Ik vind dat... Ik zal je even een intiem detail sharen. Ik was hier een keer met mijn vriend. En die vond het allemaal super spannend hier. En die werd opgewonden, lekker muziekje aan. Zegt van, oh, kunnen we lekker in de studio spannende dingen doen? Ik zei, oh no. Ik ga echt niet bloot op dit bed liggen. Echt niet. Dit is gewoon mijn dominant zoon.
Ja, dan heb je een andere mindset natuurlijk.
Een hele andere mindset. Dit Donna Fiera is voor mij gekleed, dominant. Ja, dat is zo gekaderd in mijn hoofd.
Ja, het is leuk dat je dat zegt, want ik heb toch serieus meerdere relaties gehad. Langere relaties ook, met vriendinnen die ook mijn domina waren. Maar dan stopte dat wel als de sessie voorbij was. Mm-hmm. En ik ben ook, ja, ik weet niet, ben ik heel dominant in hoe ik overkom of valt het mee?
Je bent wel aardig dominant, maar je bent nu natuurlijk ook dienstbaar, omdat je die podcast doet.
Ja, precies. Nou, maar dat dus die heb ik ook allebei in me, die kanten. Mm-hmm. Maar dan kan ik ook wel in een gewone, de vanilla omgang, zeg maar, vrij leidend zijn. Mm-hmm. Maar ja, dus ik bedoel, het kan dus wel samengaan. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Je kunt dat toch wel combineren soms. Dat werkte voor mij wel redelijk goed.
Ja, maar zoals ik al eerder zei, inderdaad, van dominant wil niet zeggen dat je niet liefdevol bent of niet zorgzaam.
Of niet slaafs kunt zijn daarbinnen ook. Of toegefelijk.
Ja, maar dan is er inderdaad even de knop om.
Ja, maar ik vind het wel heel interessant, want ik heb nu de laatste 4 jaar heel wat podcasts gemaakt. En eigenlijk is dit toch een conclusie waar we steeds vaker op terugkomen. Hè? Dat eigenlijk de echte domina die altijd dominant is, dat is dus een projectie. Mm-hmm. Van mannen die dat graag willen of vrouwen. De mensen in general heel graag projecteren op elkaar. Omgekeerd gebeurt het natuurlijk ook met onderdanige vrouwen die op een man projecteren, toch? Dat die man
altijd. Ik weet niet of het projectie is. Ik denk dat het een stukje van jezelf is. En kijk, als je een normale baan hebt, komt ik denk dat ieder mens een stukje heeft altijd een gevecht met zichzelf. Gelovige mensen noemen het engeltje en een duiveltje op de schouder. De inner conflict. Je hebt een stukje dominantie en je hebt een stukje onderdanigheid. En de ene keer steekt dat stukje dominantie de kop op en de andere keer die onderdanigheid. Ik denk in een stabiele leefomgeving kunnen ze prima naast elkaar functioneren. Je kan je kwetsbaarheid laten zien, je kan ook je kracht laten zien. Mm-hmm. Alleen, ik denk in een stukje opvoeding, een stukje beleving, dat heel veel mensen één van de twee kanten hebben laten vallen, omdat ze het gevoel hadden van ik moet hiervoor kiezen.
Sociaal wenselijk weer dus, bedoel je?
Of overleving of mm-hmm. andere dingen. Mm-hmm. Ik bemerkte bij mezelf, het is een mooie ervaring geweest trouwens, echt een levensles, dat toen ik hier aan begon, aan dit traject van meesteres dominant, dat ik na een paar maanden dacht van, ik word veel zachter en liever thuis.
Thuis?
Ja. En later, nu, een aantal jaren al, kunnen ze perfect naast elkaar zijn. Op hetzelfde moment.
Maar vroeger was je niet lief thuis. Dan was je altijd een bitch of zo. Snap je? Ik probeer het even in perceptie te plaatsen.
Nou, controlebehoefte, een regelneef. Wel lief, maar niet emotioneel.
Mm-hmm.
Niet echt per se feminien. Niet per se hele recepten willen uitproberen uit kookboeken.
Die behoefte als goede huismoeder had je niet, zeg maar. Bedoel je dat te zeggen? Of?
Ja, die had ik wel, maar die voelde als een taak.
Ah, oké. Okay. En hoe is dat nu anders dan?
Het voelt als vanzelf.
Mm-hmm. En dat komt dat je als meesteres...
Ik weet niet of het per se daarvan komt. Misschien is het ook ouder worden. Dat kan. Maar mm-hmm. ik heb het gevoel dat het komt. Omdat je natuurlijk dat stukje dominantie in dit vak vergroot je uit. Ik ben daar een groot deel van de week mee bezig. En dan kun je ook zeggen van... Nou, ik sluit hier letterlijk de deur en nu mag die zachte, kwetsbare, koesje-koesje kant, knuffelen met de beetjes thuis.
Ja.
Hè? Mag er zijn. En het is ook heel prettig dat dan er is, want dat is dat yin-yang gebeuren. Mm-hmm. Dat heb je nodig.
Ja.
Anders wordt het alleen maar presteren. Want ik moet ook presteren in mijn vak.
Ja,
zo zie ik dat.
Is ook zo,
ik moet iets neerzetten, anders komt mijn gast niet terug.
Nee. Nou kun je ook afvragen of dat per se met jouw prestatie van doen heeft. Hè? Natuurlijk, ik denk dat het ook een basisklik is. Mm-hmm. Als ik het meer even op mezelf betrek, waar ik heel goed in ben, dan denk ik van, als ik toewijding voel naar een dame, mm-hmm. dan is mijn toewijding wordt niet minder of anders als zij misschien in jouw bewoordingen minder presteert op een keer of mm-hmm. twee keer. Mm-hmm. Als er een basisgevoel is van ik voel me haar slaaf of haar, ja, mijn toewijding naar die dame.
Is ook zo. Dan dat is ook zo wat
dus
je zegt.
Dan zou ik toch terugkomen, zo bedoel ik het eigenlijk.
Dat is ook zo wat je zegt. Ik leg bij mezelf, en dat zit gewoon in mij, dat weet ik. Ik leg bij mezelf de lat hoog. Omdat ik zeker bij mijn vaste gasten toch voel dat ik iedere keer toch een beetje iets anders moet doen. Mm-hmm. En dat vind ik ook leuk, want dat geeft hun weer een nieuwe uitdaging.
Maar dat voel je ook zo.
En dat voel ik ook zo. En ik heb ook wel eens gehad, toen dacht ik echt van, wat? Toen had ik echt een mindere dag. Ik was ziekig of zo. Ik ben bijna nooit ziekig, want ook al ben ik ziekig en ik ga spelen, dan ben ik weer aan, weet je wel. Dat helpt mij gewoon enorm.
Ja.
Al die stofjes. Maar ik had echt het gevoel van dat ik het een beetje langzaam had gedaan. Een beetje meer in de flow. En dat was een vaste gast die al jaren bij mij komt. Ik zei, nou, sorry hoor, G, zei ik zo tegen hem van, sorry, zegt hij, ik vond het heerlijk.
Ik had de beste sessie ooit, weet je wel.
Ik vond het heerlijk, zegt hij. Je was zo lekker in de flow, alles lekker rustig. Normaal doe je dat en dat vind ik ook heel erg fijn, maar ik vond dit een keer anders. Het was heel, toch echt een verrek. En dan denk ik nog wel eens aan terug. Dan denk ik van, rustig, in de flow. Weet je wel? Het hoeft niet altijd up tempo.
Nee, zeker.
Gewoon helemaal lekker in de flow. Ligt ook helemaal aan wat voor sessie, maar... En dan moet ik zelfs nog wel eens om lachen. Dan kijk ik mezelf aan in de spiegels. Denk van, je hoeft niet meer zo te presteren. Je doet dit al 20 jaar. Je kan dit, weet je wel. Je hoeft niet meer te zeggen Zeker. Van ik moet dit. Maar ik vind het gewoon ook leuk. Ik hou van die uitdaging. Ik leg het mezelf denk ik ook een beetje op. Zo van, ja. Ik ga er vandaag weer iets heel spannends van maken.
Ja, maar dat heeft iedereen toch in zijn werk wel. Je wilt toch ook graag doen waar je goed in bent en je daar goed in voelt. Dat is toch een complimentatie.
Ja, dat is ook de uitdaging om er steeds iets leuks van te maken.
Maar goed, samengevat heb jij dus wel een grote schare vaste gasten in alle leeftijdsgroepen die jou regelmatig...
En nog steeds nieuwe gasten. Gelukkig.
Ja, nee, maar dat bedoel ik dus ook heel leuk dat dat wisselt. Ja. Maar hoe gaat het nu verder? Want je bent nu, nou ja, wat was je ook weer? Begin 50 volgens mij?
Tijdloos.
Ja, Nee, maar qua leeftijd, je bent heel open over
je... Wat ik heel graag zou willen, is dat ik verhuur de ruimtes aan domina's. En die kunnen een dagdeel of een hele dag, 1 keer, 2 keer in de maand, 1 keer in de week, kunnen ze mij een ruimte huren. Dus dames, check de website. Dan, kijk, ik ben hier altijd. Ik speel nog steeds met veel liefde. Maar het is gewoon zonde dat... Ja, ik wil gewoon die ruimtes kwijt. Het is gewoon leuk. Het is een leuke sfeer. Je is gerund door een dame die zelf al 20 jaar in het vak zit. Wellicht kun je nog wat opsteken.
Of samen sessies doen, ook leuk.
Duo-sessies doen we ook vaak. Ja, leuk. Die gaan dan ook in de promo. Ik begin eind januari met een soort van... Niet echt workshops, maar meer training. En dan echt gespitst op... Goh, wat zou je nog willen weten? Wat zijn tips en tricks?
Domina lessen voor beginners en of gevorderden, zeg maar. Ja.
Ja. Sommige mensen zeggen dan toch van... Ja, ik wil wel sounding leren. Dat weet ik nog niet. Hoe doe je precies een rollenspel? Hoe kleed je een sessie in? Dat soort dingen.
Nou, ik ga mezelf nu toch even heel flauw uitnodigen voor deze sessie. Mocht je ooit behoefte hebben dat te delen in een podcast, dan hoor ik het graag. Zo niet dan no hard feelings. Maar
dat zou wel leuk zijn, hè?
Nou, het lijkt mij heel erg leuk om jou les te horen geven. Of training, dat jij een training doet. En dat er andere dames zijn die misschien jou ook weer reflecteren. Dat je dingen terughoort. Dat lijkt me fantastisch, toch?
Ja.
Met een leuke slaaf gaan we een leuke live sessie maken of zo. Lijkt me fantastisch.
Ja, die trainingen die geef ik 1-op-1. Dat is mogelijk. Dat komt in januari natuurlijk allemaal op mijn website te staan.
Oh, oké. Okay. Maar je wilt toch met groepjes doen? 2 of 3 meesteressen?
Ja, ik was nog niet uitgepraat.
Oh, excuus. Enthousiast als ik ben luisteraars, ja.
Ja, je bent ook zo rap ben jij. Maar 1-op-1 is dus mogelijk. Maar het is ook mogelijk om met maximaal 3 dames te komen. En dan heb je natuurlijk nog me, myself and I en een sub.
Ja, precies.
Ja, en dan gaan we echt gespitst op die facetten in het SM die jij nog wil leren of... waar je affiniteit mee hebt, maar nog niet helemaal zeker over bent.
Dat lijkt me superleuk.
Echt een, dat is echt heel leuk, ja.
Nou, misschien luisteraars mogen wij daar deel van uitmaken. Het gaat in de toekomst waarschijnlijk gebeuren. De eerste lijkt me niet zinvol. Dan moet je toch even erin komen, denk ik. Maar mocht dat zich vaker voordoen, dan hou ik me aanbevolen om daar een leuk verslag van te maken. Ja, we hebben nu best wel alweer een tijd gepraat. En dat vind ik eigenlijk superleuk. Je hebt ook heel veel leuke dingen verteld. Is er nog iets wat je zou willen zeggen wat ik niet heb gevraagd?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, veel besproken, hè?
Ja, heel veel besproken.
Ja. Ik moet nog even zeggen dat ik je ruimtes heb gezien. En dat ik ze inspirerend vind en mooi. En ze zijn warm, ruim en toegankelijk. Hè? Dat is allemaal best wel dat je zegt... Ja, het zijn bijzondere ruimtes. En ze zijn ruim ingericht. Je kunt allerlei soorten sessies hier beleven.
Een bijzondere sfeer wel, hè, hangt hier, vind ik.
Ja, heel bijzonder. Ja. En ik heb natuurlijk mede hier door deze podcast... al heel wat ruimtes mogen bewonderen intussen. Dus ja, ik zou het iedereen aanraden... om toch eens iets te komen proberen hier als je de kans krijgt.
En durf je niet echt... De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor een meet and greet.
En dat houdt in?
Dan ontmoet je mij. En dan hebben we een gesprek over je wensen, je gedachten... wat je graag ziet in een sessie.
Ja.
En ja, dat is dan commercieel gezien betaal je dan €50. En dat wordt dan natuurlijk in mindering gebracht op je sessie. Maar in deze tijd is het natuurlijk voor iedereen best wel pittig. Niet voor iedereen hoor, maar voor veel mensen is het pittig. Ja. En dan hebben ze vaak ook zoiets van, ik wil toch wel eerst graag kennis maken.
Snap ik.
Een telefonisch contact zegt vaak ook al heel veel, hè?
Klopt.
Stem, hoe iemand met je communiceert.
Ja, als je kunt luisteren, hè? Want niet iedereen kan dat.
Nee,
je
precies.
kunt aan de stem heel veel horen.
En tegenwoordig is het wel zo dat het heel veel meesteressen aanbetalingen vragen. Nou, zie die meet and greet dan als een soort aanbetaling. Alleen dan krijg je een lekker kopje koffie of een watertje en heb je een gesprekje met mij. Betaal je €50, laat ik je de ruimte zien, bespreken we alvast de sessie voor. En dan kun je misschien al een klein beetje wennen aan het idee dat je ooit een spel hier gaat doen met mij.
Dat je ooit op je knieën gaat voor meesteres Jill.
Ja.
Nou, oké. Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Heel graag gedaan. Ik vond het echt een hele prettige middag. Ja, heel leuk.
Dat vond ik ook. Ja. Ik blijf nog even luisteren, als het is te gezellig. misschien een volgende keer. En ik hoop inderdaad dat je nieuwe initiatieven succesvol zijn.
Ja.
En mocht dat zo zijn, dan hou ik me zeer aanbevolen om daar voor de luisteraars weer een verslag van te maken.
Het zou superleuk zijn.
Ja, nou, ik zou zeggen, tot snel.
Oké, tot snel. She wears her sadness so well, like an old pair of shoes.
Word een vriend van Synquest. Om deze podcast te kunnen blijven maken heb ik jouw steun nodig. Klik op de link in de omschrijving van deze podcast of ga naar de vriendenpagina op synquest.nl. Jouw support wordt zeer gewaardeerd. Als je de content leuk vindt, wil je deze dan alsjeblieft zoveel mogelijk liken, delen en de podcast volgen. Hoe meer likes, hoe meer bekendheid en hoe meer mensen we dus kunnen helpen met hun zoektocht, coming out of andere vragen die ze op het gebied van kink en seksualiteit wellicht hebben. Via de website van Synquest kun je altijd een mail sturen met bijvoorbeeld je voorstel voor een onderwerp of een kink- en seksvraag waarvan je vindt dat deze in de podcast besproken kan worden. Op de website vind je ook linkjes naar andere sites en eventueel onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Forest trees stand through attention. Like fine soldiers, there is tension. Little Red Riding Hood drives through. She doesn't cry, boo-hoo. The big bad wolf is really near. She is wise, has no fear. She holds the candle to his eyes. She got his number, he can't tell lies. With a thorn.